Dit is een BNR-podcast.
Er zijn genoeg dingen die ik niet begrijp in deze wereld. En omdat ik vast niet de enige ben, ga ik in afdeling wetenschap op zoek naar de mensen die jarenlang onderzoek hebben gedaan naar dat ene ding. Zodat wij er met z'n allen iets van kunnen leren. Stranden en duinen raken in de knel. Zeegrasvelden en oesterbanken hebben steeds meer moeite met herstellen. Onze kust heeft het zwaar. Bij het NIOS op Texel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee, weten ze dat maar al te goed. Een van de mensen die daar zoekt naar oplossingen is kustecoloog Tjisse van der Heijden. Hij doet onderzoek naar biobouwers. Soorten die het landschap aanpassen op zo'n manier dat ze daar zelf ook voordeel uit halen.
Nou, het meest bekende voorbeeld bij mensen zijn misschien wel de duinen. Hè? Dus je duinen worden gebouwd eigenlijk door duingrassen.
Okay.
En die duingrassen die vormen polletjes. En die, als die polletjes dicht genoeg bij elkaar staan, dan werken ze eigenlijk samen om zand in te vangen. En daardoor ontstaat zo'n duin. En dat is dus door die samenwerking van die grassen.
Ik had helemaal niet door dat het echt vanuit die grassen zo gestuurd
wordt. Ja. Als je die grassen daar niet zouden groeien, dan hou je eigenlijk een kale zandplaat over.
Ja, dat kon ik nog wel bedenken inderdaad. Want je hebt dat ook nodig om dat zand vast te houden. Maar dat ze zo actief hun eigen leefomgeving beïnvloeden.
Ja. En dat doen ze ook omdat ze daar zelf voordeel bij hebben. Want het zijn over het algemeen zijn het soorten die niet zo heel erg houden van zout water.
Nou, okay.
Als je aan de zee groeit,
Dan moet je het hoger opzoeken.
Dan moet je het hoger opzoeken. En dat doen ze dus door zo'n duin te bouwen. En, en datzelfde principe van die duinen, dat zie je eigenlijk op tal van andere plekken langs de kust. Daarbij kun je denken aan kwelders. Dat zijn grote stukken grasland of grote stukken vegetatie aan de Waddenzeekant, vooral hier in het noorden.
Eigenlijk nog wat voor de dijk zit, toch?
Jazeker. Ja. Dus wel aan de zeezijde.
Ja.
En ook op de eilanden achter de duinen, zeg maar. En die grassen die vangen daar ook. Daar waar de duingras eigenlijk het zand uit de lucht zeg maar invangt, doen de planten op de kwelder, die halen het slip wat zweeft in het water, vangen ze in.
Ja.
En daardoor worden die kwelders ook steeds wat hoger.
Die bouwen zichzelf ook.
En die bouwen zichzelf ook. En die deeltjes die in het water zitten, die zitten vaak ook vol met voeding. Dus daar kunnen ze lekker goed op groeien.
Ja.
En ze maken de bodem ook steviger, waardoor ze zelf minder snel wegspoelen. Nou, en dat principe zie je bijvoorbeeld ook bij zeegrassen, die dan weer een beetje dieper staan dan de kwelder.
En, dit zijn allemaal planten?
Dit zijn allemaal planten.
Dieren ook, denk ik?
Ja. Dus als je nog weer wat dieper gaat, dan kom je bij de mosselbanken en de oesterbanken.
Ja.
En dat heet niet voor niks mossel- en oesterbanken. Dus dat zijn banken die worden gebouwd doordat mossels en oesters zich aan elkaar klitten, waardoor zo'n hele bank ontstaat. En daarmee helpen ze zich ook zichzelf. Want je kunt je voorstellen, als je een mosseltje in zijn eentje op een watplaat legt, en je komt een dag later terug, die is natuurlijk weggespoeld.
Ja, dan is hij weg.
En datzelfde geldt voor de oester. Maar als je een hele grote bank hebt, en die kunnen soms wel hectares groot zijn,
wow,
dan kan dat er tientallen jaren liggen. En dan houden ze zichzelf in stand. En dan hebben ze een stevige ondergrond. En dat is niet alleen prettig voor die mosseltjes en die oesters die daar dan op dat moment die bank vormen.
Ja.
Maar ook voor de jonge mossels en oesters die in het begin... in de waterkolom leven.
Ja.
Dus dan leven ze de eerste maand, zeg maar, zweven ze in het water. En op een gegeven moment moeten ze een plekje zoeken op de watbodem.
Ja.
En als dat op het zand is, dan is die zandbodem natuurlijk instabiel. En je moet je voorstellen, zo'n jong mosseltje is dan een millimeter groot ongeveer.
Ja, waar hou je je dan aan vast? Ja, aan een zandkorrel misschien?
Precies, ze zijn het formaat van een zandkorrel. Dus dat is geen prettige omgeving dan voor zo'n mosseltje. Daarnaast zitten er 100 garnalen per vierkante meter te wachten om ze op te eten.
Die zijn heel blij met hun komst, ja.
Absoluut. Maar op een volwassen mosselbank kunnen ze zich tussen hun ouders verstoppen. En dan is dat in één keer een hele veilige omgeving waar ze zelf kunnen opgroeien. En als ze dan groot genoeg zijn, dan bouwen ze zelf ook weer verder aan die bank. En zo houdt die bank zich in stand.
Ja, nou, dit klinkt allemaal alsof dat allemaal vanzelf gaat. Hoeven we helemaal niet bij te helpen.
Nee, in principe in een volledig natuurlijke omgeving gaat dat ook vanzelf. Maar je kunt je voorstellen dat als je die kale zandplaat hebt, even teruggaande weer naar de mosselen, dat het voor de eerste generatie die zich daar moet vestigen niet zo makkelijk is. Want je moet op de een of andere manier moet je die grote bank zien te bouwen, waardoor je dan die omgeving naar je eigen hand kunt zetten.
Ja, nou, dat beginnetje lijkt me inderdaad een beetje dat cruciale moment waarop het wel of niet lukt.
Dat is do or die, zeg maar.
Ja.
En, Ja, dat is in een natuurlijk systeem mislukt dat misschien wel 999 keer van de 1000.
Ja.
Maar dat is niet zo erg als het maar vaak genoeg gebeurt. Dan uiteindelijk dan komt zo'n bank er en als die er dan 20, 30 jaar ligt, ja, dan is dat op zich geen probleem. Want dan houdt dat zichzelf uiteindelijk daardoor wel in stand.
Ja.
Het hoeft maar een paar keer te lukken. Maar ja, als wij als mensen zo'n systeem verstoren, waardoor zo'n mosselbank of een zeegrasveld of een kwelder verdwijnt, ja, dan moet hij dus ook terugkomen. En dan en als wij dat dan ook nog weer blijven verstoren, dan wordt dat natuurlijk steeds lastiger.
Ja.
En als we stoppen met verstoren, dan zeggen we vaak van nou willen we dat die natuur zich gaat herstellen.
En dat gaat dan niet meteen.
Dat en
gebeurt
dat gaat
dan
ons
niet
dan natuurlijk veel
jaar.
Te langzaam. Ja. Hè? Dus we zitten nu natuurlijk ook in, dat denk aan de natuurherstelwet die onlangs is aangenomen. Maar ook we zitten in de Decade of Ecosystem Restoration. Internationaal gezien is uitgeroepen. Nou ja, dus we vinden het belangrijk om die natuur te herstellen. Ja, en dan kun je je voorstellen dat we hebben het ook over een decade of ecosystem restoration en niet een eeuw.
Ja.
Dus dat moet sneller. En ik werk dus in mijn onderzoek richt ik me eigenlijk op manieren waarop we op een zo natuurlijk en simpel mogelijke manier die mosselbanken of die zeegrasvelden of die kwelders een handje kunnen helpen om voet aan de grond te krijgen.
Ja, nou liggen hier voor ons allemaal. Ja, ik zou bijna denken dat je architect was. Constructies, geprinte constructies van verschillende futuristische gebouwen, lijkt het bijna.
Ik ben langzaam architect aan het worden misschien. Of industrieel ontwerper misschien is een betere omschrijving.
Ja, waar
ik ben natuurlijk ecoloog.
Ja.
Ja, we kijken naar 3D geprinte structuren. En er liggen er hier een aantal hier op tafel. En ik heb er nu eentje vast. En dat ziet er een beetje uit als een hoedje of een lampenkap misschien.
Ja, een beetje een lampenkap, ja.
Ja. En die komt uit de 3D-printer en die is gemaakt van biologisch afbreekbare biopolymeren of bioplastics. En in een natuurlijke omgeving zou die in een jaar of 5 naar schatting ongeveer afbreken.
Oké. Okay.
Maar wat dit eigenlijk moet nabootsen is, dit is een schaalmodelletje. Maar wat dit moet nabootsen is een volwassen mosselbank. Of de eigenschappen van een volwassen mosselbank.
Want hoe groot zou dit real size zijn, zeg maar?
Minimaal 1 vierkante meter, maar het kan ook wel 4 vierkante meter zijn.
Wow, okay.
Dus daar zijn we een beetje mee aan het experimenteren momenteel. Ja. Maar wat we dus proberen te doen, ik legde net al uit dat als je een mosselbank probeert te herstellen en je legt een enkele mosleggers neer, dat werkt natuurlijk niet. Je zou ook kunnen zeggen, nou, dan pakken we een hele grote club pluk mossels en die leggen we ergens neer. Maar dan ben je eigenlijk de ene mosselbank aan het afbreken om op de andere plek te herstellen. Dat is ook een beetje een gekke gedachte.
Ja.
Dus op een gegeven moment bedachten we van wat nou als je een volwassen mosselbank tijdelijk kunt nabootsen, waardoor die jonge mosseltjes dan toch dat verstopplekje kunnen vinden wat ze normaal gesproken op die volwassen mosselbank vinden. En dat is wat dit dus nabootst. Dit ziet er natuurlijk helemaal niet uit als een volwassen mosselbank.
Maakt dat uit? Dat zien zij niet.
Nee,
natuurlijk.
Dat zien ze niet. Dus wat die jonge mosseltjes nodig hebben is een stabiele ondergrond om zich aan te hechten. Nou, dat bieden die biopolymeren wel.
Ja.
Ze houden ook van een wat vezelige ondergrond om zich in eerste instantie op te vestigen. Dat heeft te maken met dat volwassen mosselen zich aan elkaar hechten met speciale biezesdraden, soort spinsels.
Ja.
Nou, dat bootsen we hierna met een simpel kokostouwtje wat erin zit verwerkt.
Ja, want het is helemaal een gaten structuur, dus ze kunnen erin komen.
Ja.
Net als tussen de volwassen mossels, kan ik me zo voorstellen.
Precies.
En daardoorheen zit nog een touwtje geweven. Ja. Dat is dan dat wat ze graag hebben.
Ja, dus ze denken van, goh, hey, dit is mijn soort.
Dit
hier hoor ik thuis.
Dit voelt als mijn soort.
Ja, precies. En doordat het een vrij complexe structuur is, je ziet ook dat het touwtje helemaal zit weggewerkt in de biopolymeren. Wordt het voor krabben en garnalen natuurlijk veel lastiger om die jonge mosseltjes er dus uit te peuteren.
Ja.
Dus op die manier helpen we die jonge mosseltjes een handje. En als die dan groot genoeg zijn, dan valt deze structuur na een jaar of wat vanzelf uit elkaar en hou je een volwassen bank over. Dat is het principe waar we nu aan werken.
Ja, en eigenlijk wat je nu aan het doen bent, als ik het goed begrijp, is kijken wat werkt nou het best, toch?
Ja, ja.
Je hebt zo'n printer staan, dat een enorme robotarm, zag ik net al eventjes. Waar we nu even niet bij kunnen kijken, want hij is ergens anders.
Die staat in Groningen.
Ja, precies. Maar die kan natuurlijk van alles maken. Dus dan zijn de mogelijkheden ineens eindeloos.
Ja, dus zo zijn we ook niet begonnen, hoor. We zijn echt begonnen met een structuur die werd normaal gesproken gebruikt in koeltorens.
Bestaand iets al.
Ja, een bestaande structuur. En die werd, dat ziet er een beetje uit als een soort waterfilter misschien. En ja, daar zijn we mee begonnen. Die werd normaal gesproken alleen gemaakt van gewoon plastic. Die hebben we biologisch afbreekbaar kunnen maken. Maar die had toch wel allerlei nadelen. Hij sloeg eigenlijk te snel uit elkaar in de sterke golven. En die plastics die we eigenlijk voor die structuur moesten gebruiken, die braken te langzaam af. En om die reden heb ik toen een 3D-printer gekocht. En toen dacht ik van, nou, dan kan ik alles maken wat ik wil. Maar ja, dan moet je in één keer wel bedenken van, ja, maar hoe ziet mijn ideale structuur... Ja, ja. Hoe ziet die ideale structuur dan eigenlijk voor een mossel uit? En is dat dan anders voor een zeegras? Ja, natuurlijk is het anders, maar anders hoe?
Ja.
Nou, en mijn onderzoek nu richt zich echt op het optimaliseren van de ontwerpen waarmee we dus die zeegrassen en die mosselen en die oesters een handje kunnen helpen. En die structuren zullen dus voor al die soorten net een beetje anders zijn, omdat die natuurlijk net wat andere eisen stellen aan hun omgeving. Dus het ontwerp laten we afhangen van hoe die soorten normaal gesproken zichzelf een handje helpen.
Ja.
En dat, die principes, die proberen we telkens voor elke soort na te bootsen.
Zodat we ze ietsje sneller kunnen laten herstellen dan ze uit zichzelf zouden
Precies,
doen.
In 5 à 10 jaar in plaats van 50 jaar. Hè? Dus zo moet je het ongeveer zien. Ja.
Manieren om plantjes en dieren te helpen om voet aan de grond te krijgen dus. Maar wat als de grond waarin je wil groeien opraakt? Niet ver van het onderzoekscentrum heb ik afgesproken met NIOS onderzoeker Eva Lansu. Want dat is een vraag waar zij zich mee bezighoudt.
Nou, we staan hier op de Horst. Dat is het zuidelijkste puntje van Texel.
Een hele grote zandvlakte.
Ja, en we staan zelf aan de rand van de zandvlakte op duingas. Hier zijn kleine babyduintjes.
Ja, dit is het beginnetje van een echte duin eigenlijk hier. Overal kleine plukjes.
Ja, en achter ons heb je nog kilometers duingebied. Met hele mooie natte duinvalleien en meeuwenkolonies en lepelaars.
We hebben net al wat zeldzame plantjes gezien onderweg.
Ja.
Ook heel erg mooi. Waarom is dit gebied belangrijk voor jouw onderzoek?
Nou, dit is een heel natuurlijk duingebied, of nog relatief natuurlijk ten opzichte van de rest van Nederland. En we willen eigenlijk weten, wat gebeurt er als er bebouwing en landbouw, als dat eigenlijk ruimte afsnoept van het duingebied. En dit is zo'n gebied waar alles nog is. Eigenlijk een heel intact duingebied.
Heel zeldzaam eigenlijk in Nederland.
En heel zeldzaam, ja.
Want is dat een groot probleem, dat verkleinen van die natuurgebieden, het versnipperen? Ik kan al wel invullen ja, maar ja. Hoe denk jij daarover?
Nou, ik denk dat we zijn de laatste tijd heel gefocust op de kwaliteit van natuur. En dat is ook goed, want het gaat slecht. Er is stikstofdepositie en verdroging. Maar ja, ik denk dat we soms vergeten dat er ook in Nederland nog maar zo weinig natuur is. En dat is natuurlijk ook eigenlijk wel een heel erg groot probleem.
Ja, wat heeft dat voor effect op het gebied in dit geval?
Nou, zeker bij de duinen. Die worden natuurlijk aan één kant begrensd door de zee. En aan de andere kant door landbouw of stad. Die liggen eigenlijk ingeklemd. En daar is die versnippering dus heel problematisch. Want die duinen kunnen nergens naartoe. Die kunnen niet zomaar verplaatsen.
Nee, dus ze kunnen niet groeien een andere kant op.
Nee.
Alleen maar opzij, maar dat is ook niet oneindig, kan ik me voorstellen.
Nee, precies.
Nee.
Ja.
Oké, dus daar, ik denk dan snel aan bossen, hè? Maar voor duinen is dit misschien nog wel een groter probleem dan.
Ja, en ook met als je bedenkt dat er natuurlijk zeespiegelstijging wordt verwacht en ook meer kusterosie. Dus aan de zeekant hebben de duinen het al zwaar.
Ja.
En een natuurlijk duinsysteem kan dan opschuiven naar het binnenland. Dus een natuurlijk duinsysteem kan zichzelf behouden. Maar ja, als het dus helemaal vast ligt aan de achterkant, dan verlies je het strand en dan verlies je de duinen op het moment dat er erosie is.
Ja, en dan houdt het gewoon op een gegeven moment op.
Ja.
Ja. Als je dit onderzoekt, wat doe je dan precies in je onderzoek?
Nou, we zijn in Nederland op 35 plekken geweest en ook in Florida op heel wat plekken.
Waarom Florida?
Nou, we waren benieuwd naar een ecosysteem, een ander ecosysteem, een andere klimaatzone. Maar wat toch een beetje lijkt op Nederland. En in Florida heb je ook een soort waddeneilanden. Dus ja,
dat wist ik niet eens.
Florida.
Daar heb je dus ook een soort waddengebied eigenlijk.
Ja.
Oké, hele andere dieren leven er wel.
Want het is subtropisch.
Ja.
Ja.
En wat heb je daar precies bekeken op die verschillende plekken?
Nou, op al die plekken begonnen we eigenlijk op het strand. En dan liepen we loodrecht op de zee naar het binnenland. En dan deden we een vegetatieopname. Dus keken we naar alle soorten planten die er groeien. En dat deden we iedere 100 meter.
Oké.
En
veel werk.
Heel veel werk, ja. Ja, twee zomers lang hebben we op onze knieën gezeten en ieder plantje op soort gebracht. Om maar vast te kunnen stellen hoe de diversiteit toeneemt met de breedte van het gebied.
Oké, dus of het ook daadwerkelijk voor de diversiteit belangrijk is dat het een groot gebied is of niet.
Ja.
En wat zag je toen?
Nou, we zagen dat dit soort gebieden, zoals de hors, is ontzettend divers. En als het gebied kleiner wordt, dan verlies je misschien een beetje diversiteit. Maar op een gegeven moment, als het gebied echt heel klein wordt, dan verlies je de diversiteit heel hard.
Dan gaat het ineens snel, een soort tipping point eigenlijk.
Ja, ja. Dus eigenlijk als je voorbij de, als het duingebied smaller wordt dan 1,5 kilometer, dan begin je de duinbossen te verliezen en de struwelen.
Wat zijn struwelen?
Ja, de bosjes, gewoon de struiken. Dan,
struwelen, struiken, ja, oké. Okay. Ja.
Dan, dan gaat het heel hard met dat verlies van diversiteit. En dan raak je dus ook bepaalde diersoorten kwijt. Dan kunnen bijvoorbeeld konijnen of de herten of bepaalde vogels hebben geen schuilplaatsen meer.
Ja, en dan gaat het gewoon in één keer heel hard.
Ja.
Wil je dan met dit onderzoek ook beleidsmakers, om het zo maar even te zeggen, helpen om betere keuzes te maken op dit gebied? Kun je dat doen met deze data?
Nou, we kunnen in ieder geval beargumenteren waarom je waarom zeker die eerste 1,5 kilometer... waarom je er eigenlijk niet aan zou moeten komen.
Ja, dat lijkt me een heel duidelijk advies.
Ja.
Toch?
Ja, dus het is eigenlijk ons onderzoek is ook een pleidooi om de duinen beter te beschermen. En gelukkig in Nederland is het allemaal Natura 2000 gebied.
Ja,
dus
dat
we doen
scheelt.
Het al aardig goed. Maar ik denk dat we dat zeker zou moeten houden.
Ja, dat lijkt me met de toenemende zeespiegel wel een goed idee.
Ja.
Nou, hebben jullie dit bekeken? Je bent nog steeds bezig. Waar ben je op het moment naar aan het kijken? Of waar ga je naar kijken nog in de toekomst?
Nou, dus we kijken naar die relatie tussen diversiteit en breedte. Maar ik heb ook over heel de wereld opgemeten hoeveel ruimte er nog is. Dus ik heb de afstand opgemeten tussen de zee en de meest dichtstbijzijnde infrastructuur.
Ja.
Dus ik weet nu hoeveel ruimte er nog is. En het is nog maar weinig, want gemiddeld wereldwijd vonden we dat de infrastructuur maar op 390 meter afstand ligt.
Dat is veel te dichtbij.
Veel te dichtbij, ja. En nu kijken we, wat zijn dan de gevolgen voor biodiversiteit? En dan kijken we heel erg in detail door naar de plantensoorten te kijken. Maar we kijken ook naar luchtfoto's. En dan met AI kijk ik dan wat voor vegetatietypen zie ik. En hoe houdt dat dan weer verband met de breedte van het duinsysteem?
Ja, want je kan natuurlijk niet op je knieën door elk natuurgebied in de wereld.
Nee.
Dus op deze manier kun je wat meer data verzamelen eigenlijk dan je op die manier zou kunnen doen.
Ja, precies. We kunnen het op die manier opschalen.
Ja.
Ja.
Zijn hier veel mensen mee bezig met precies dit onderzoek? Heb je mensen aan de andere kant van de wereld waarmee je een beetje kan uitwisselen bijvoorbeeld?
Ja, natuurlijk met Florida hebben we goede connecties. Daar wordt ook wel aan Coastal Squeeze gewerkt.
Coastal Squeeze?
Coastal Squeeze,
dat?
Ja. Kustbeknelling.
Okay, ja, kustbeknelling. Ja.
Ja. En in Florida heb je natuurlijk hele andere problemen, want daar heb je orkanen. Dus daar is die werking van de duinen als kustverdediging nog veel belangrijker.
Ja. En hier, we kijken nu aan de overkant, zien we Den Helder liggen vanaf hier. Heb je daar een vergelijkbaar probleem?
Nou, daar is eigenlijk bijna niks meer over. Want we kijken aan tegen een stenen zeedijk. En daarvoor ligt misschien een heel smal strandje. Maar dat is dus zo'n voorbeeld van dat er harde infrastructuur ligt. En dat er misschien ooit strand en duinen waren. Maar die zijn er niet meer.
Nee. En dit zou dan een beetje zijn hoe het er straks overal uit komt te zien. Dat willen we natuurlijk niet.
Dat willen we niet, nee. Ja, daar moeten we voor waken. En natuurlijk op wereldwijd op andere plekken. Bijvoorbeeld in Egypte en in Bangladesh. Of bijvoorbeeld in Florida. Daar gaat het al heel vaak mis. Met dat duinsysteem dat er niet meer is. Dat je het ontzettend mist. Dat daardoor er overstromingen zijn.
Ja, want dat is eigenlijk ook de reden waarom je dit zou willen behouden. Dus biodiversiteit aan de ene kant.
Ja.
Kustbescherming aan de andere kant. Lijkt me reden genoeg om, wat was het, die 1,5 kilometer overal gewoon te laten zitten.
Ja, en als het er niet meer is, dan kan je natuurlijk ruimte creëren door zand op te spuiten. En daar zijn we in Nederland al heel fanatiek mee. Maar ja, zoals hier, zoals op de Hors, ja, dat krijg je niet zomaar.
Nee, en zand opspuiten betekent ook niet meteen dat er alles gaat groeien wat je hier hebt groeien.
Nee, precies. Dus je hebt natuurlijk de zandmotor. Daar is ongeveer het strand is met een kilometer verbreed door heel veel zand op te spuiten. Maar dat ziet er nog niet zo uit als hier. Het is nog niet zo divers.
Nee.
Dus als het systeem eenmaal weg is, dan ja, je knutselt het niet meer zomaar terug.
Nee, en dat duurt ook gewoon voordat het helemaal hersteld is. Heb je het over tientallen jaren minstens.
Ja, zeker. En in mijn wereldwijde studie hebben we ook gevonden dat in beschermde gebieden, dat daar de duinsystemen 4 keer meer ruimte krijgen dan in onbeschermde gebieden.
Oké, dus dat is ook nog een belangrijk. Wat hoop je uiteindelijk de komende jaren te kunnen bereiken?
Meer invloed op beleid, dat zou ik mooi vinden. Als het echt gaat over die ruimtelijke ordening, ja, op hoger bestuurlijk niveau, waar bedacht wordt van waar er meer gebouwd gaat worden of meer of minder landbouw. Ja, ik zou daar wel invloed op willen hebben.
Dat daar ook gewoon een kustbeknellingsonderzoeker aan tafel zit straks.
Precies, ja.
Ik hoop het met haar mee. Bedankt voor het luisteren.
Opgelet.
Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugsfeest van Nederland.
Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen.
Ja, hoe komt dat?
Maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.